Wij lazen in Handelingen 2, vers 42. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap en in de breking des broods. En in de gebeden. En daarna, in de volgende hoofdstukken, gaat het nog steeds om precies hetzelfde. We lezen in hoofdstuk 5, vers 42 bijvoorbeeld. Zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren. En daarmee Jezus Christus te verkondigen. En veel hoofdstukken later lezen wij over deze nieuwe leer waarvan gij spreekt enzovoorts. Want dat is waar het om gaat. Niet een leefwijze, niet emotie als zodanig, niet religie in de algemene betekenis van de term, maar een leer. En de leer was de leer dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus hij van Gods wegen tot Here en tot Christus gesteld was, Handelingen 2, en dat daarmee het oude verbond der wet in elk geval beëindigd was, dat daarmee bovendien de gelovige der wereld, der wet en der zonde gestorven is. En dat is inderdaad een nieuwe leer, met alle consequenties daarvan in het leven van de individuele gelovige uiteraard. Daarna neem ik u mee meteen naar Romeinen, de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 6. Waar het gaat inmiddels om de praktische consequentie van deze leer voor de gelovigen. U weet wat het woord gelovig betekent, hè? Gelovig wil zeggen dat men een bepaalde leer aanhangt. Dat is geloof. Dat is niet religie, dat is een heel ander ding. Al wordt het in alle talen, in alle landen door elkaar gegooid. Maar geloof is geloof in bepaalde dingen en dus in een bepaalde leer. Vandaar dat het in de Bijbel 100% synoniem is met gehoorzaamheid. Horen naar. Woorden dus. Romeinen 6 gaat mij speciaal om vers 17. In Romeinen 6 wordt de bekende vraag gesteld: zullen wij dan in de zonde blijven, omdat we toch leven uit de genade? Doet er dus niks meer toe, hè, al die zonden. We hebben toch verlossing en vergeving en wat iets meer zij. En dan zegt de apostel, volstrekt niet in de nieuwe vertaling, of dat zij verre, dat is in vers 2 van Romeinen 6, dat zij verre, wij zouden niet in de zonde blijven, want de gedachte is dat wij, volgende verse van Romeinen 6, met Christus gestorven en begraven zijn, der zonde onder andere, en dat wij opgewekt zijn, opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nu reeds, uiteraard, en dat was vers 4 van Romeinen 6, maar in de volgende verse wordt het nog veel uitgebreider naar voren gebracht. Wij zijn kinderen Gods, we zijn nieuwe schepselen in Christus en in bijzonder door zijn opstanding. En de bedoeling daarvan is dat wij nu als nieuwe schepselen zouden doen wat wij als oude schepselen niet konden, namelijk Gode welbehagelijk wandelen. Of zoals het hier heet, de gerechtigheid zouden wij dienen en niet de zonde of de ongerechtigheid. En in verband zegt, daarmee zegt de apostel in vers 17, maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Dat is weer het voorbeeld van verzen die je nooit half mag lezen. He? Ik heb meestal die van Jacobus, die weet u langzamerhand. He? Heb niet het geloof van Jezus Christus, staat daar. Halve vers. En hier heb je ook een mooie halve. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. En om dat te voorkomen hebben de vertalers in de Statenvertaling het woordje wel, in de zin van weliswaar, ingevoegd. Maar vooruit, hè. Gode zij dank dat gij wel dienstknechten, slaven, der zonde waart. Maar dat gij nu van harte, dat wil zeggen met heel het hart, met geheel de ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht, zeker wel, dat gij nu van harte gehoorzaam, gelovig, gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Let op, niet dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan de leer, maar meer dan dat, dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot of aan, eigenlijk, in modern Nederlands, aan het welk gij overgegeven zijt. Niet de leer aan het welk gij overgegeven zijt, maar het voorbeeld waaraan wij overgegeven zijn en waaraan wij van harte gehoorzaam zijn geworden. Het voorbeeld der leer. En daarna is de vraag, wat is dat, het voorbeeld der leer? Ja, zuster, dat is zo. Ja, dat mis je helaas in de Statenvertaling. Maar als ik het had moeten schrijven, had ik voorbeeld wel met een hoofdletter geschreven. Want het voorbeeld, type eventueel, het voorbeeld der leer is uiteraard de Heer Jezus Christus. Aan hem zijn wij gehoorzaam geworden, omdat hij nou eenmaal uitdrukking geeft aan de leer als zodanig. Leer heeft in de eerste plaats op hem betrekking, is bovendien van hem afkomstig in de zin van hem afgeleid. Hij is immers het grote voorbeeld. Wat houdt de leer in? Dat wie in Christus is, wie gelovig is, is in Christus een nieuwe schepping. Maar het is zo, omdat de Heer Jezus zelf in de eerste plaats een nieuwe schepping is. En in nieuwheid des levens wandelt. En wandelt tot heerlijkheid des Vaders, vers 4 van ditzelfde hoofdstuk enzovoorts. En ook later is het apostel Petrus die zegt dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten. Dat is echt het voorbeeld van onderwerping aan het woord Gods met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen, inclusief al het lijden dat daar het gevolg van is, want dat schrijft hij feitelijk. Maar we zijn gehoorzaam geworden aan Christus, dat is waar, maar aan Christus als voorbeeld der leer. Dat wil zeggen, als we iets van die leer niet zouden begrijpen, wellicht, dan zouden we ons afvragen, hoe komt het dan tot uitdrukking in de Heer Jezus Christus zelf? Hoe deed hij? Hoe dacht hij? Hoe wandelde hij? Enzovoorts. En in hem vinden we dus de leer als zodanig gesublimeerd. En omdat dat zo is, kun je dus zeggen, de Heer is belangrijker dan de leer, dan de woordjes. Het gaat om het leven dat er in Christus is en niet om een leerstellige uiteenzetting. Dat is ook zo. Maar niettemin, al wat er is in Christus komt tot ons gewoon via de leer. En dus via de prediking, nog liever zeg ik, via de onderwijzing. Want, kijk, ik wil u er niet mee vermoeien. Maar al die schriftplaatsen spreken wel degelijk over wat de discipelen deden, wat de apostelen deden. Leren. Zij leerden. Enzovoorts. En daarna ze onderwezen. En zo verder. En de bedoeling was dat de gelovigen zich zouden laten onderwijzen. Van hen wordt geacht dat we iets zouden willen leren. Dat geldt voor de mannen en de vrouwen, overigens. Ja, daar krijg ik zoveel vragen over, hè. Want broeder Winston heeft samen met zijn vrouw, geloof ik, één boek geschreven. En sindsdien gaat het over de vraag van de vrouwen in de gemeente. Hè, broeder Teun, dat is toch zo, heb ik goed begrepen? We hebben het daar al wel eens over, zeg ik altijd. Of dat zo is, weet ik niet. Maar van de vrouwen in de gemeente staat er zo. Zij iets willen leren, die kans is kennelijk niet groot. Maar er staat er echt zo. Zo zij iets willen leren, laat dat de huis haar eigen mannen vragen. Hetgeen voor zuster te Kulven tamelijk problematisch is. Zuster, ja. Zo, die is ook weer bij de les. Zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. En daarna denk ik altijd, wat maakt men daar toch grote... Wat maakt men daar toch... Dat heb ik je altijd nog eens willen zeggen, dat je er dan maar beter een kunt opzoeken hierna. Maar goed. Maar daarna vraag ik me altijd af, wat maakt men daar toch problemen over? Over die vrouw die haar eigen man zou moeten vragen, weet je waar ik problemen mee heb? Met mannen die nooit vragen stellen. Aan hun vrouw helemaal niet, maar dat is mijn probleem niet. Hè? Maar in de bijeenkomst ook niet. Ze hebben geen problemen, zij willen niks leren. En de kans dat vrouwen dus nog wat willen leren, ja, die is dus geringer, volgens de apostel Paulus. Dus voor kritiek moet u even niet bij mij zijn. Hè? Maar waar het mij ook nou gaat, is het algemene beginsel. Als je nooit wat vraagt, leer je niks. Je moet vragen hebben. En dat meen ik ook echt, want ik geloof dat het een volstrekt Bijbelse gedachte is dat de prediking van het evangelie aan mensen die geen vragen hebben in de praktijk tot niets leidt. Begrijp je me goed? Men zou het evangelie prediken, ook al weet men dat er niet nageluisterd zal worden. Dat is namelijk wel tot eer van God. Maar iemand die geen vragen heeft, zal ook antwoorden niet willen hebben. U kent de bekende kreet uit het evangelische wereldje, dat de Heer Jezus Christus, dan wel de Bijbel, het antwoord is op alle vragen. En het probleem wat ik daarna tegenkom is dat men helemaal geen vragen heeft. Helemaal niks. Hij heeft het zondeprobleem opgelost. Mensen hebben helemaal geen zondeprobleem. Hoezo zouden ze een oplossing zoeken en dat soort dingen. Hè? En over de Bijbel heeft men al geen vragen. Die kan je ook niet hebben als je hem nooit leest. Hè? Bovendien, ik ken mensen waarvan ik zeker weet dat ze de Bijbel nog nooit gelezen hebben. Die precies weten te vertellen over hoe het is met de Bijbel en wat er het doel van is en wat er zo wel in staat. Dat was dat verhaal van die man die tegen me zei, weet je nog, zuster, vergeet je nooit meer, hè? Die zei, geloof niet dat we de Bijbel zo mogen uitleggen. Toen vroeg ik in mijn naïviteit, heb je hem gelezen dan? De rest van de dag was de hele bruiloft was bedorven, niet? Of zoiets. Er was een bruiloftsgast die geen bruiloftskleed aan had, broeder. Ja. Nou goed. Maar zo gaat het. Men heeft de vragen domweg niet. We zouden ze wel hebben. En we krijgen ze ook bij het lezen van de Bijbel. En dat is niet erg, want daarna komen de antwoorden pas. En leren we werkelijk wat. Dat is de bedoeling gewoon. Zie? Nou goed. Maar om leringen gaat het. En als Paulus schrijft aan Timotheus, u weet wel, de opziener, de herder, de leraar, of hoe je maar genoemd mag worden, de opziener, dan schrijft hij in 1 Timotheus 3, vers 2, dat die opziener bekwaam moet zijn om anderen te leren. Bekwaam om te leren. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat namelijk. Hij moet bekwaam zijn om te leren. Want daar gaat het om dat leren. Zie? Niet iedereen kan dat. Zo is dat nou eenmaal. En wie het opzienersambt begeert, of wie tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Maar er zijn dingen die je moet kunnen. Hè? Zoal. En dat wordt hier onder andere dan vermeld. Bekwaam om te leren. En zo verder. En dan sla ik me weer even om in dezezelfde Timotheusbrief, 1 Timotheus 4, vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. En daar gaat het dus maar om. Om die leer waaraan men trouw zou zijn. Het heet trouwens woorden des geloofs. En als je vraagt waarin zou men dan geloven, staat het er gewoon achter natuurlijk, hè? In die goede leer. En nu ik hier toch zit, neem ik vers 11 ook maar even. Beveel deze dingen en, of namelijk, leer ze. Dat wil zeggen, onderwijs ze. En de bedoeling is niet dat wij door de opziende diaken, of hoe die maar heten mag, of leraar, geconfronteerd worden met het een en ander aan pep talk, heet zoiets in het Engels. Hoe heet zoiets in het Nederlands? De moedigende woorden van ga maar flink zo door enzovoort. Zo laten we de dingen van de positieve kant zien en de ellende zuster gaat toch wel weer voorbij. En dan laten we onze kansen gebruiken en met positief denken en al dat soort dingen meer. Kortom, zoals het in de sport gebeurt, hè. Voor de wedstrijd dan krijg je even wat sterke woorden te horen van soms van de sportpsycholoog, die kan het haast niet uitspreken, en soms van de trainer of van de aanvoerder enzovoort. En heel wat christelijke prediking komt niet verder dan dat, pep talk. En soms denk ik, het zijn alleen maar woorden om de trance in stand te houden. Om de roes waarin men gebracht is, langs emotionele weg, om die te continueren, om die te blijven voeden, enzovoorts. Maar daar gaat het niet over. Wat de Bijbel ons voorstelt, is dat we onderwezen zouden worden in de leer en daardoor zouden groeien in het geloof en dat we daardoor nimmer meer zouden struikelen of nimmer meer zouden wankelen en dat soort dingen meer. Ook niet meer zouden worden omgevoerd met de woorden uit Filippenzen, nee, met Efeze bedoel ik, met de woorden van Efeze 4 vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Wind is stroming gewoon, hè? Dus leerstellige stroming. Dat is ook een van de dingen waar ik me mateloos aan stoor. En al die modieuze leringen, enzovoorts, hè? De vraag of de vrouw moet zwijgen of toch misschien wat mag zeggen in de gemeente, die komt heus voort uit het feminisme, nergens anders uit. Want voordat dat bestond, hadden ze het daar nooit over. Was duidelijk waar het over ging. Komt domweg niet aan de orde, toch? Het is allemaal mode, enzovoort. En de prediking die zegt dat christenen zich moeten activeren voor milieukwesties, enzovoort. Ja, dat is een modieus verhaal. Daar had je vroeger toch ook nooit van gehoord? Waar komt dat vandaan? Uit de Bijbel? Nee, niet uit de Bijbel. Zie? Het zijn modieuze leringen, waarbij wij overspoeld worden dikwijls en alle kanten opbewogen worden. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij vast zouden leren te staan en als het ware immuun zouden worden voor dit soort zaken. En zo staat het er ook. Wij zouden namelijk, vers 15 van Efeze 4, volgende vers, wij zouden de waarheid betrachten in liefde. Vasthouden aan de waarheid. En waarheid is nou eenmaal per definitie onveranderlijk. Dat is waarom velen er zo'n hekel aan hebben. Je kunt er niks mee manipuleren. Daar komt die zogenaamde liefdeloosheid vandaan, weet je wel. Waarheid is onveranderlijk, waarheid past zich niet aan. Maar het is de enige redding die we hebben. Het enige vaste grond voor ons behoud, niet alleen, maar voor ons leven. Wij zouden ons huis bouwen op de rots enzovoorts. En daarna niet meer gemanipuleerd worden, ook niet door eventuele voorgangers of zij die ervoor door moeten gaan. Zie je? Nou goed, daarna hebben we nog een andere prachtige uitdrukking die ik dan toch vandaag maar weer eens onder ogen wil houden in, nou ja, vooruit dan maar, uit Titus 1 vers 9 om te beginnen dan maar even. Daar wordt gesproken, net als in de brief aan Timotheus, tot de opzinners. Laten we maar zeggen tot de predikanten dan, om er niet al te diep op in te hoeven gaan. En daar lezen wij in Titus 1, vers 9, nou vanaf vers 7 dan. Een opziener, episcopus, ons woord bisschop komt daar vandaan. In de praktijk is het gewoon degene die met het woord dient. Een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herberg, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis. Daarna stel ik altijd vast, zo iemand ken ik niet. En als je mij vraagt, de Bijbel ook niet. Zie je? Maar het zal duidelijk zijn dat wat de strekking van dit soort uitspraken is, hier en in 1 Timotheus 3. De gedachte is namelijk dat voor zover men niet kan beantwoorden aan de dingen die hier staan, heeft men in de praktijk één probleem. Zie. Omdat men nou eenmaal de prooi wordt van de grote leugenaar van den beginnen, als men de waarheid probeert te prediken, uiteraard. En dit zijn zwakheden, hoor, die hier genoemd worden. Die kan men beter niet hebben. Maar goed, verder dan maar. Vers 9. Die vasthoudt aan het getrouwen, dat wil zeggen het blijvende, dat wat trouw is, het getrouwe woord, dat naar, of in overeenstemming met, de leer is. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Maar wat mij specifiek omgaat in het vers is die uitdrukking. Door de gezonde leer. De gedachte is namelijk dat de mens, de natuurlijke mens, zich nou eenmaal voedt. En we hebben geleerd dat dat voedsel gezond moet zijn. Dat wil zeggen, het moet moet nuttig zijn voor het lichaam, tot opbouwende onderhoud van het lichaam enzovoort. Dat heet gezond voedsel. Maar de Bijbel zegt, de mens zal bij woord of bij brood alleen niet leven, maar de mens zal leven bij alles of alle woord waardoor de mond Gods uitgaat. En dat heet dus gezonde woorden. Of eventueel gezonde leer. Dat wat gezond is, werkt opbouwend. Zie? En dat is waar hierover ook gesproken wordt. En woord dat niet gezond is, ander woord, woord dat niet van God komt en waar het dan wel vandaan komt, het doet weinig de zaken. Dat is niet gezond en werkt niet opbouwend, maar het vervelende van voedsel is, dat als het niet opbouwend is, dan breekt het af. Het is een van de twee. Het is goed voor je, je lichaam heeft het dan, of het is slecht voor je. Dan weet ik wel dat het in de praktijk zo zwart-wit niet is. Want in de praktijk zitten in ons voedsel zowel goede als slechte bestanddelen. Maar zolang het goede maar overheerst, is er gewoonlijk, normaal gesproken, niks aan de hand. Daar kunnen wij dat slechte wel verdragen en werpen wij dat weer uit in heimelijkheid, zei de Heer Jezus zelf. Volgens de Statenvertaling, althans, hè. Daar is dus verder niks mee mis. Echt ongezond wordt het pas als het inderdaad niet opbouwt en als je er ziek van wordt of zelfs een voedselvergiftiging van oploopt of wat het maar wezen mag. Nou goed, maar als hier gesproken wordt over de gezonde leer, dat wil zeggen dat het een leer is, dat het woorden zijn die ons inderdaad opbouwen. Niet naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens uiteraard. Naar de geest. En die opbouw en die groei zou ons immuun moeten maken voor alles wat afbreekt, uiteraard. En als er ergens behoefte aan is, dan is het aan dit. Aan dit gezonde woord, dan wel de gezonde leer. U vindt de uitdrukking trouwens niet alleen hier, maar een halve bladzijde verder, ook in Titus 2 vers 1 is dat. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Als ik het lees, krijg ik altijd de indruk alsof Titus de enige is. Doch gij, dat betekent toch in tegenstelling tot zoveel anderen. Het gaat er niet om wat die anderen doen. Doch gij, en het wordt het u net zo goed gezegd. Hè? Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. En dan komt er weer het een en ander aan zeer praktische dingen overigens, die alle voortkomen uit één en diezelfde gezonde leer. Daar zou men weer blijven. En om dan even terug te slaan weer naar de eerste Timotheusbrief, daar hebben we in 1 Timotheus 1, vers 10. Dat daar al gesproken wordt over, zo er iets tegen de gezonde leer is. En er is nogal veel tegen de gezonde leer. Niet alleen ongezonde leer staat tegenover gezonde leer, maar ook allerlei praktische dingen. Dat wil zeggen, dingen die de mens doet, eventueel, zijn tegen de gezonde leer. Ik aarzel altijd om dit soort versen voor te lezen, mede omdat er altijd nogal wat vragen overkomen. En dat is weer dikwijls omdat mensen zich aangesproken voelen, zeg ik maar op voorhand. Dus vooruit. Maar kijk, er wordt gesproken over onrechtvaardige, halstarrige, goddeloze, zondaren, onheilige, ongoddelijke, vadermoorders, moedermoorders, doodslagers, hoereerders, die bij mannen liggen, de mensen die voor de leugenaars, de mijnedige. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Want het probleem is dat die gezonde leer geen ingang vindt daar waar men de voorkeur geeft aan dit soort praktijken zoals hier in het algemeen genoemd. Want het probleem is dat de prediking van een bepaalde boodschap weliswaar in zekere zin een abstracte zaak is. Het is niet tastbaar, het is een boodschap, het is een lering enzovoorts. Maar hij wordt tegengehouden niet door andere leringen of opvattingen, maar hij wordt tegengehouden door een levenspraktijk die deze gezonde leer niet toestaat, om zo te zeggen. Heb je dat? Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen. Als wij vast willen houden aan onze natuurlijke leefwijze, om zo te zeggen, ja, dan staan wij niet open voor het evangelie. Als wij er alles aan willen doen, we hebben een redelijk actueel voorbeeld. Als wij er alles aan willen doen om dit leven, dit aardse natuurlijke leven te beschermen In de zin van in stand te houden. Van zo vroeg mogelijk tot zo laat mogelijk hebben we abortus en euthanasie alweer gehad, weet u wel. Als we alles willen doen om dit leven te beschermen enzovoort, ja, dan staan we in ieder geval niet open voor het evangelie, want dat zegt weg ermee. En dan zal weer iemand roepen, dat is liefdeloos. Dan zeg ik, nou, het valt wel mee, want al zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij haar wegdoet. Toch? En dat hij eeuwig leven beschikbaar stelt voor ieder mens daarin. Toch? Want het moet als een zegen beschouwd worden dat God het oude wegdoet. En daarna is een nog veel grotere zegen dat hij er iets nieuws voor in de plaats brengt. Zo is dat toch? En zolang wij bezig zijn met het oude in stand te houden, valt te vrezen dat we nog niet begrepen hebben waar het evangelie werkelijk over gaat. Toch? Ja, sorry. Men zegt, je moet dit soort problematiek moet je zo fundamenteel mogelijk benaderen. Dan zeg ik, nou oké, doen we dat. Dan blijft er dus niks van over. Dan ben je ook gauw klaar. Daarmee. Wij zouden niet ten koste van alles dit leven beschermen. Wij zouden ten koste van zoveel mogelijk dit leven gebruiken om de Heer te dienen. Opdat we zouden nieuwe scheppingen worden in Christus. Opdat we zouden opgroeien tot wasdom, tot mannelijke rijpheid heet het. Of opdat we zouden veranderd worden naar zijn beeld. Dat is waar we dit leven voor zouden gebruiken. En daartoe wordt dit oude leven gebruikt, maar het wordt wel degelijk weggedaan. Zo is dat. Zie. En gezonde woorden zijn niet woorden die gezond uitpakken in ons oude leven als zodanig of in de samenleving. Maar het zijn woorden waardoor wij opgebouwd worden in het geloof, waardoor wij in geestelijke zin volwassen worden. En daarom worden termen hier natuurlijk gebruikt hier, 1 Timotheus 1 vers 10, daarna ook opnieuw in 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt, zeg, daar gaat het om de leer. Dat is waar het steeds om gaat. 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert, bladzijde 1141 denk ik nu, en dan schiet me ineens te binnen dat ik afgelopen weken ergens in een kerk was waar men de hele, hoe heet zoiets, de hele liturgie en de schriftlezing had men alles op een blaadje van tevoren gedrukt. Zag er keurig uit, fantastisch hè. Was goed verzorgd en er stond dan ook bij eventueel schriftlezing 1 Timotheus 6 vers 3, maar er stond erachter welke bladzijde van de Bijbel het was. Echt waar. En toen dacht ik, jongen, hè. Als ze de volgorde van de Bijbelboeken nog niet eens weten, wat weten ze dan in vredesnaam van de Bijbel? Dat meen ik serieus, hè? Of zoals ik van Johan een keer hoorde, als de bladzijdenummering van het jaarverslag nog niet klopt, wat klopt er dan van het jaarverslag nog, hè? Maar goed, dat is een oude, hè? Ja. Ja. Maar goed, u hebt me inmiddels gevonden, toch? 1 Timotheus 6? Mooi. Vers 3. Indien iemand een andere leer leert, een afwijkende namelijk, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en dus niet overeenkomt met de leer die naar de godzaligheid is, wat staat er dan? Dan moet je zeggen, nou, er zijn andere dingen die ons wel binden, en laten we de leer maar aan de kant schuiven, want er wordt maar ruzie over gemaakt. Nee, het staat, die is opgeblazen, die weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijtwist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben, ga er maar aan staan. En dan krijg je ingezonden brieven in uitdaging van, zo gaan we niet met elkaar om, we zouden niet zo kritisch moeten zijn, we zouden dat met de mantel, de liefde bedekken, we weten wel dat er ellende is, maar daarom hoef je het nog niet te publiceren, en dat soort dingen meer, hè, toch? Is dat nou christelijke journalistiek? En dat soort dingen. Dan moet je eens kijken hoe de Bijbel het leest. En dan denk ik, mensen die zulke brieven schrijven, lezen die de Bijbel wel eigenlijk? Hè? Nooit gelezen hoe Paulus er melding van maakt in zijn brief, hoe je één keer Petrus notabene, de eerste paus, Petrus, bij wijze van spreken, terecht wees in het publiek. Dat hij dat doet is nog tot daar aan toe, maar dat hij er daar nog aan overschrijft. Aan mensen die er helemaal niet bij betrokken waren, ergens in Gallië, weet u wel. Maar hij deed het wel, toch? Want het is het enige wat echt belangrijk is. De leer. Zie? En dus iemand die een andere leer leert, een leer die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is opgeblazen en weet niets. En daarna kan ik nooit nalaten te zeggen wat ik denk. Want wat ik er altijd bij denk, is dat ik mensen ken, bij naam en toenaam, uit de loop der tijd, die ronduit zeggen dat de woorden van onze Heer Jezus Christus in onze dagen helemaal niet van toepassing zijn. En die dus een andere leer leren. Glashard. Ja, vreemd genoeg. Maar het is wel zo, hoor. Het gebeurt allemaal. En toch, er is maar één gezonde leer, dat is die van de Heer Jezus Christus. En al wat daarna volgde, komt daarmee overeen. Dat staat hier ook. Indien iemand een andere leer leert. Sommigen zeggen glashard, maar daarna leerde Paulus zelf een andere leer. Maar dan zeggen ze dus, hij wist niet beter hier. En daarna zeg ik, ja, als Paulus hier niet beter wist, wanneer wist hij dan wel beter? En als we deze woorden dus niet serieus mogen nemen, omdat hij ze niet beter wist, wat mogen we dan uit de Bijbel nog wel serieus nemen? Dus puur de zogenaamde nieuwe of moderne theologie. Die ook al 100 jaar oud is minstens, maar vooruit maar weer. Hè? Daarom, wij zijn gewaarschuwd. Want, ik haal dit vers aan omdat hier over die gezonde woorden gesproken wordt. Ik heb nog een hele lijst schriftplaatsen die heb ik hier achter de hand, waarin gezegd wordt wat men zou doen met een andere leer, een verkeerde leer enzovoort. En tot mijn verbijstering zijn er talloze schriftplaatsen die daar inderdaad expliciet over spreken. Het was me nooit opgevallen eigenlijk, maar het zijn er vele. En heel rigoureus gaat de apostel daarop in en zegt, daar moet je niets mee te maken hebben, daar moet je verre van blijven, dat is levensgevaar, dat komt van de duivel enzovoort. Leringen van demonen en hoe dat maar heten mag. Moet je weg van wezen. Er is maar één leer en die begint bij de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Hij is namelijk de norm. En daarom ook het voorbeeld der leer waaraan wij overgeleverd zijn. En dan, omdat ik toch bezig ben, noem ik dan ook nog 2 Timotheus 1, vers 13. En het zijn een goede afsluitende woorden eigenlijk voor vandaag. 2 Timotheus 1, vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. En dan nog een keer hetzelfde. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. En dat er velen van afwijken, dat staat meteen in de volgende verse. Ook inderdaad met naam en toenaam, uiteraard ter waarschuwing. Maar waar het over gaat, is dat wij als gelovigen overgegeven zijn aan deze gezonde woorden van de Heer Jezus Christus en daar ook daadwerkelijk trouw aan zouden zijn. Omdat, hoofdstuk 4 vers 3, omdat er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, heb je hem weer, hè? Wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Want zo gaat dat. Men denkt een of andere filosofie uit en stelt iemand aan om die dan vervolgens te verkondigen. Zo gaat dat. Hè? Maar dat is niet de bedoeling uiteraard. De bedoeling is trouw aan het woord. En dus staat er, zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. En fabelen is een mooi woord voor leugens, maar fabelen wil zeggen natuurlijk dat het leugens zijn, maar dat ze kunstig verdicht zijn, zoals het er elders bij gelegenheid bij staat. Dat het met mooie woorden, met veel retoriek enzovoorts, en als geschreven is literair op hoog niveau, wordt het verpakt en wordt het ons voorgehouden. Een prachtig kunstproduct, om zo te zeggen, maar inhoudelijk helemaal niks. U weet wel, kunst, wat stelt het voor? Ja. De verpakking is leuk, maar stelt niks voor, zit niks in. Leeg, enzovoorts. Hè. En zo is het dikwijls. Zeer indrukwekkend, en ook ik moet mij vaak voorhouden, laat je er niet door misleiden. Het ziet er heel mooi uit. Het is prachtig. Het ziet er heel wenselijk uit. Verpakking. Ik hou van een goede verpakking. Mooie verpakking. In allerlei opzichten. Meen ik serieus. Maar het ergste vind ik een mooie verpakking. Terwijl de inhoud gewoon niks is. Dat meen ik ook serieus. Dan maar liever kaal. Dan maar geen verpakking. Enzovoorts. Als het maar functioneel is. Als het maar werkt. Als het maar betrouwbaar is. Als je maar wat van op aan kunt. En als het mooi is. Is dat mooi meegenomen. Hè? Graag. Maar vooruit. Maar fabelen zijn dus verdichtselen. Opmerkelijk vind ik ook altijd dat sinds enige tientallen jaren theologen niet meer spreken over de Bijbelschrijver, maar over de dichter. Hebben jullie dat wel eens gemerkt? He? Hebben ze commentaar op een Bijbeltekst en dan zeggen ze de dichter heeft het zus en zo. En daarbij bedoelen ze te zeggen, eigenlijk betekent het niks. Het is alleen maar verpakking. In diepere zin moet je er ook niet in. Je maakt verder niks uit. Het is een kunstproduct zonder enige praktische betekenis. Sinds in de kunstgeschiedenis de kunst eigenlijk geen praktische functie meer heeft, spreekt men over de Bijbelschrijvers als over kunstenaars. Is u dan wel eens opgevallen? Nou goed, is echt zo. Het is maar buitenkant. Het is maar esthetiek en ethiek. Maar inhoudelijk, ach, doet weinig ter zake. Zo gaat het dikwijls en zo wordt het woord van God uitgehold. Je mag het houden, maar uitgehold is en blijft het dan dikwijls. Hè? Nou goed. Maar wat hier gezegd wordt, is dat we daaraan trouw zouden zijn. Het is het enige wat ons kan doen opgroeien in het geloof. En hoe wij tegen de gemeente als zodanig aankijken, de gang van zaken in de gemeente, ach, mij maakt het niet zoveel uit. Nou ja, een beetje, maar niet zo geweldig veel. Waar het om gaat namelijk, is over hoe de Heer er tegenaan kijkt. En dan nog, zouden we ons niet al te zeer bezighouden met de gemeente als zodanig, wat dat dan ook zijn mogen, maar zouden we ons in de eerste plaats afvragen hoe het staat met ons eigen leven. Wat vindt de Heer van ons? Hoe kijkt de Heer tegen ons aan? Want natuurlijk, je kunt je stille tijd houden en de Bijbel lezen, je afvragen, wat moet ik hiermee? Toch? En je kunt een uur tegen de Heer aanbidden, sorry voor de uitdrukking, ik bedoel niemand te beledigen, echt, eerlijk waar niet. Je kunt een uur tegen de Heer aanbidden, maar of je in dat uur wat leert, mijn antwoord is, nee, daar leer je niks. Want mijn Bijbel zegt dat als je wat wil leren van de Heer, dan zou je moeten zwijgen. Zwijgt, gij volkeren der aarde, enzovoorts. En eventueel, hoort aandachtelijk naar mij. Of zoals Jacobus het zei, geloof ik, ieder mens zei, niet ras om te spreken, maar ras om te horen, enzoverder. Heb ik wel eens de mensen mee opbellen, hebben ze een vraag. En het duurt een uur voor ze de vraag geformuleerd hebben, kennelijk. Want broeder, het is toch zus en zo en het staat toch daar en daar. En wat denkt u daar nou zelf van? Want het is toch zo en daarom had ik gedacht om u, als u even, heb je even daar, en het duurt een uur. Ik heb één gesprek, herinner ik me nog goed, toen ben ik er dwars doorheen gesprongen. Dat doe ik normaal nooit, dus dan hoor ik het aan en denk ik, daar gaat mijn dag. Die was al zo kort. Maar één keer ben ik het dwars doorheen gesprongen en hij zei, ja hoor eens, moet je nou wat van me weten of niet? Hè? Moet je wat van me weten, moet je even je mond houden, zal ik het je vertellen en anders dan leg ik nu op. Ik geloof dat ik dat toen ook gedaan heb, eerlijk gezegd, opgelegd heb. Dacht het wel. Nou, hoe dat ook zij, zolang mensen praten leren ze echt niks. Sterker nog, er zijn mensen die praten altijd omdat ze bang zijn om iets te leren. In gezelschap ook, hè? Hebben jullie nooit gemerkt? Kom je als gelovige in een verzameling van mensen die er niks van moeten weten? Ze praten constant. Ze zijn als de dood dat jij het woord krijgt. Hè? In mijn geval hoeven ze daar niet bang voor te zijn. Maar normaal niet tenminste. Maar zo gaat dat toch? Als we wat van de Heer willen leren, zouden wij naar hem moeten luisteren. En niet zozeer in alle vroomheid en omdat het moet of zo wenselijk schijnt te zijn, een tijdje van onze dag besteden om een stukje uit de Bijbel te lezen of iets dergelijks. Maar ik bedoel gewoon, niet dat het verkeerd is. Voor sommigen is het heel goed, hoor, dit soort regelmaat. Maar in het algemeen geldt, men zou de Bijbel lezen in alle ernst en alle oprechtheid, niet met allerlei vrome vooroordelen of vrome bedoelingen. Men zou de waarheid zoeken en men zou zich van God laten onderwijzen in die waarheid. Zie? En als u dan ergens voor zou bidden, zou daarvoor zijn dat de Heer uw ogen zou openen opdat u mocht zien de wondere dingen uit zijn onderwijs. Vrij naar welke psalm het ook maar weer was, hè? Want daar staat dat zo geformuleerd. Dat is waar het om gaat. Dat is helemaal niet zo vroom. Wij zijn, en ik spreek maar voor mezelf en dan wat in de breedte, wij zijn geen vrome mensen in de gebruikelijke betekenis van de term. Maar als het goed is, wij zijn eerlijke mensen. Het gaat ons om de waarheid en niks dan de waarheid. Zie? En in de praktijk staat dat buiten dit soort religieuze, vrome, godsdienstige zaken. Begrijp je me goed, bepaalde regelmaat, bepaalde verplichtingen die we onszelf opleggen, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Integendeel, dat kan heel nuttig zijn. Maar ik weet nog wel dat in tijden dat ik dacht dat ik elke dag om zo laat moest opstaan en zo laat de Bijbel lezen en minstens tot zo laat moest bidden, dat dat absoluut een averechtse uitwerking op mij had. Dat zal er aan mij gelegen hebben, maar ik vertel het dan omdat ik denk dat er toch wel meer zijn bij wie het zo werkt. Omdat op een bepaald tijdstip van de dag domweg je kop er niet naast staat. Of je stofwisseling nog niet in orde is. Of weet je veel wat. Dat is toch gewoon zo. Hè? En op je gemak naar de Heer luisteren als je over een half uur of over een uur, van mij wordt over 2 uur, naar je drukke werk moet. Volgens mij werkt dat ook niet. Nou ja, bij sommigen misschien wel. Ik bemoei me daar verder niet mee. Maar waar het over gaat, is om een heel eenvoudige waarheid, dat we op eenvoudige wijze, zonder al die godsdienstige of religieuze poespas, ons zouden laten onderwijzen door het woord Gods. Hier staat het, zo is het en daarmee uit. En hoe dat dan, en hoe hier dan, en waarom dat. Daar hoeven wij allemaal geen antwoorden op te geven, op dat soort problematiek. Nee. Dan ben ik serieus. Dat is niet aan de orde. Waar het over gaat is niet dat we een antwoord weten op alle leugens of vraagstukken die de duivel kan aandragen. Daar kan je trouwens met gemak dagwerk van hebben. Maar waar het over gaat is of wij de waarheid van het woord Gods leren verstaan. En die waarheid begint met dat de Heer Jezus Christus gestorven is na de schriften. En dat is opgewekt na de schriften. Ten derde dagen. En dat hij op die wijze een einde gemaakt heeft fundamenteel aan deze oude wereld als zodanig. Dat daar het oordeel Gods over gekomen is. En dat er voor een oprecht gelovige maar één ding op zit. Die dingen loslaten en zich over te geven aan de Heer door wie hij gemaakt wordt tot nieuw schepsel. Dat is het verhaal, dat is de boodschap. Die is niet naar de mens, die is ook op geen enkele manier horizontaal gericht. Want waar het over gaat is natuurlijk dat wij als kinderen Gods zouden opwassen naar onze toekomst bij de Heer. Daarover hebben we het gelukkig elke Bijbelstudiedag, Heer. He? Want dat is de meest fundamentele praktische waarheid voor ons vandaag. Maar niettemin, het is gewoon wat de schrift ons leert. Gezonde leer van een God die ons leven gegeven heeft en dat ook wil onderhouden. Zullen wij danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen. We mochten beseffen, we mogen leren verstaan dat wij u niet zouden kennen, dat wij niet in gemeenschap met u zouden kunnen wandelen, dat we de Heer Jezus niet zouden kennen, waren het niet door dit woord, het evangelie, uw zaligheid dat ons verkondigd is geworden. En we danken u Vader dat we ons daaraan mogen overgeven. Ons mogen onderwerpen aan u die de waarheid gesproken hebt en navolgers mogen zijn van het voorbeeld der leer, dat wij vinden in onze heiland zelf. Wij danken u, Vader, dat voor wat al het andere betreft, dat u gezegd hebt dat u voor ons zult zorgen. We danken u daarom dat we onze heiland mogen kennen als onze getrouwe en barmhartige hoge priester, die ons inderdaad uw woord zou verkondigen, die ons zou leiden in heel de waarheid, die ons ook door dit leven heen zou leiden naar de bestemming die u voor ons bepaald hebt. En we danken u dat wij daarmee weliswaar officieel ons oude leven verliezen, maar dat wij niettemin van u een veel groter en rijker leven terugkrijgen, reeds nu, maar ook in de toekomst. We danken u, Vader, dan dat we in alle vrijmoedigheid dan ook bij elkaar mogen komen als uw kinderen, rondom uw woord, om ons af te vragen wat u ons leren wil. En welke zijn deze gezonde woorden die uit uw mond zijn uitgegaan, opdat we ons in geestelijke zin daarmee zouden voeden en zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid. Wij danken u dan dat we ook hier mochten zijn, dat u ons de gelegenheid geeft, zolang uw wederkomst en de opname van de gemeente nog niet plaatsvindt, dat u ons de gelegenheid geeft om nog steeds toe te nemen, te wassen in het geloof, toe te nemen in kennis van u. En dat we, net als de apostel Paulus, ons mogen uitstrekken naar hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Wees u dan zo ons nabij, met die kracht, met uw genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.